Hoofdstuk 7 van Hebreeën. Hij begint vers 1 met want. En dat slaat terug op het einde van hoofdstuk 6. Waar de Heer al vergeleken wordt met Melchizedek. Of eigenlijk beter gezegd, waar Melchizedek vergeleken wordt met de Heer Jezus. En dit is een mooi voorbeeld van type en antitype. De Heer Jezus is de antitype. In dit geval, en Melchizedek, wie die ook mogen geweest zijn, is het type van de Heer Jezus. En zo is Jozef ook een type van de Heer Jezus, als die op de troon zit van Farao, maar net nog beneden Farao, zo is de Heer Jezus verheven boven alle naam, maar God de Vader is boven de Heer Jezus als mens, niet als God de Zoon, maar als mens. En het is heel interessant om de Bijbel, het Oude Testament, vooral te leren lezen in geestelijke zin. En in vers 3 staat dan ook dat Melchizedek op de Heer Jezus lijkt. Dat hij als het ware gelijk is geworden aan de Zoon van God. Melchizedek was dus niet de Zoon van God. We weten dat de engel des Heren in het Oude Testament de Heer Jezus was voordat hij mens werd. Dat hij verscheen als God de Zoon aan Daniel bijvoorbeeld. En ook aan Abraham. Maar toen was hij nog niet mens. Maar Melchizedek was niet de engel des Heren. En volgens een Joodse overlevering was Melchizedek Sem, de oudste zoon van Noach. En dat kan best waar geweest zijn. Maar het mooie van Melchizedek is dat hij gebruikt wordt als type. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat in het boek Genesis de vader en moeder van Melchizedek niet genoemd wordt. Dat zijn sterven niet genoemd wordt, zoals van andere mensen, zoals van Adam. En dan wordt dat gebruikt als beeld, als type van de Heer Jezus die tot in alle eeuwigheid priester is. Nogmaals, Melchizedek was niet de engel des Heren, was niet de Heer Jezus. Het was ook niet iemand die niet gestorven is en die niet geboren is. Want het mogen duidelijk zijn dat iedereen geboren wordt. Behalve de Heer Jezus als God de Zoon. Maar van Melchizedek wordt er gezegd dat hij geen vader en geen moeder had. Maar dat betekent gewoon in dit geval dat die vader en moeder niet vermeld zijn. We moeten de boel niet door elkaar halen. Type en antitype moet je niet door elkaar halen in de Bijbel. En je moet beeldspraak ook niet overdrijven. Je moet het niet te letterlijk nemen, want dan raak je ook de draad kwijt. Een type blijft maar een type. Als Jozef in verleiding komt en weg moet rennen van de vrouw van Potifar, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus ooit in verleiding is geweest. De duivel heeft wel geprobeerd hem ten val te brengen. Er was geen kwestie van dat de Heer Jezus zou kunnen vallen. Maar bij Jozef was dat wel zo. Je moet dus type en antitype wel onderscheiden. En Abraham in vers 4 gaf het tiende aan Melchizedek. En het Griekse woord hier in hoofdstuk 7 duidt erop, volgens mij, dat het beste van de buit werd gegeven. Het is echt niet zo dat hij zomaar een paar ijzeren sporen heeft gegeven, nee, hij gaf het beste van de buit gaf hij aan Melchizedek. En ons woord patriarch kwam ook hier vandaan. Hier in vers 4 staat er letterlijk patriarch. En dat betekent voorvader of beginvader. En Abraham is de beginvader van de gelovigen. En dan gaat hij verder in vers 5 dat er een wet is dat Levi en de priesters een tiende moeten ontvangen van alle Israëlieten. En dat dat een instelling was. Maar dan heb je weer die beeldspraak. Omdat Levi een zoon van Abraham was, heeft Levi dus, zou je kunnen zeggen, en dit is gewoon beeldspraak, een tiende ook aan Melchizedek gegeven. En daar is dit hoofdstuk op gebaseerd, dat de Heer Jezus als de ware Melchizedek het priesterdom van Aaron vervangen heeft. Dat wil dit hoofdstuk zeggen en uitleggen. En dan staat er zo mooi in vers 7. Het is duidelijk dat de mindere door de meerdere gezegend wordt. En dat doet me ook denken aan Farao die gezegend werd door Jacob. En als die farao niet had begrepen dat Jacob in de lijn van de Heer Jezus was, had hij dat nooit geaccepteerd, dat hij gezegend werd door een arme boer uit Kanaan. Dat had hij nooit geaccepteerd. En toch mogen wij elkaar zegenen als kinderen van de Heer Jezus. In onze bedeling hebben wij geen priesterlijke toestanden, geen priesterlijke hiërarchieën. En mogen we elkaar wel zegenen. En zijn we, omdat we gelijk zijn aan elkaar. Elke gelovige, man of vrouw, is uit de Heer Jezus geboren. En we zijn gelijk aan elkaar. En we zijn priesters en priesteressen die elkaar mogen zegenen. En, maar dat was in het Oude Testament niet zo. Nogmaals, volgens vers 7 werd de mindere door de meerdere gezegend. Dat was de bedoeling. Maar als je aan elkaar gelijk bent, mag je elkaar zegenen. En dan wordt er nogmaals gezegd dat Melchizedek heeft het getuigenis dat hij leeft. En nogmaals, wie het ook geweest zijn, die is echt wel gestorven. De Heer Jezus leeft. Hij is opgestaan. Het is echt niet zo dat er iemand nog steeds op aarde is of naar de hemel is gegaan die nog steeds leeft. Hier wordt niet Henoch mee bedoeld en Elia kan het ook niet zijn. En die leven inderdaad nog wel. Maar zo iemand is het niet geweest. Anders zou de Bijbel dat wel gezegd hebben, denk ik. Het is echt beeldspraak. De letterlijke Melchizedek moet je niet te serieus nemen. Het is beeldspraak. En dan gaat hij verder in vers 11. Waar hij probeert uit te leggen dat als de wet van Mozes volmaakt zou zijn geweest, waarom is het dan nodig dat er een wet komt en een priesterschap komt naar die ordening van Melchizedek? David in Psalm 110 voorspelde dit. Net als in Psalm 22 die de kruisdood voorspelt. En andere psalmen gaan ook over de Heer Jezus. En er zijn vele dingen in het Oude Testament die over de Heer Jezus gaan. En dat moet hij allemaal uitgelegd hebben aan de Emmausgangers. En toen zei hij, wat zijn jullie toch traag van hart. En toen heeft hij de schriften geopend. En Psalm 110 en Psalm 22 moeten daarbij gezeten hebben. Het moet een hele mooie preek zijn geweest van de Heer Jezus. En in vers 12 legt hij uit dat als het priesterschap, de priesterdienst veranderd wordt, dan moet er ook een verandering van de wet zijn. En net als dat er een verandering van de wet is, zo is er ook een stam die wet krijgt en die wet geeft. En dat is de Heer Jezus, de stam van Juda. En dan heeft hij het in vers 16 over het vleeselijke gebod. Dat duidt eraan dat wij deelhebbers zijn van een geestelijke roeping. Een geestelijk gebod. Maar natuurlijk moet je dat ook weer niet vergeestelijken. Je moet niet overgeestelijk worden. We moeten elkaar wel degelijk ook op een praktische manier lief hebben. En dan zegt hij ook in vers 16 dat het een leven is die niet losgemaakt kan worden. Die niet tot een einde komt. In vers 18 zou je kunnen zeggen dat het is een afschaffing. Een wegzetting van de oude wet. De Heer Jezus is een hogere wet. De oude wet heeft niets volmaakt gemaakt. De oude wet was maar een lamp die wantoestanden aan het licht bracht. Die gegeven werd om de mensen bewust te maken van de zonde. Maar de Heer Jezus is echt gestorven. Die is de oplossing. Alleen de Heer Jezus zelf kon de wet volbrengen. En in vers 20 legt hij ook uit dat de Heer Jezus eigenlijk de enige is die met een eed bezworen is priester te zijn. En dat tot in alle eeuwigheid. De Heer Jezus staat voor die nieuwe wet. Paulus gebruikt ook ergens de woorden de wet van Jezus. En het is daarom niet nodig om de oude wet die verworpen is, die weggezet is, om die uit dankbaarheid te houden. Dat wil niet zeggen dat we tegen de wet zijn. De wet is goed, zegt Paulus. En wij worden niet wetteloos, want de zonde is wetteloosheid. Maar als je de wet van de liefde die de Heer Jezus is, als je die vervult, dan vervul je alle wetten. De liefde is de band van alle wetten, legt Paulus uit. En als je de oude wet die verworpen is, probeert te houden uit dankbaarheid, dan ben je met iets ouds bezig en dan verval je in het oude. En dat is niet de bedoeling. En ik weet dat het revolutionair klinkt, in de oren van vele christenen dat je de wet niet uit dankbaarheid moet proberen te houden. Dat klinkt revolutionair, maar Johannes vooral, de geliefde discipel, legt steeds maar weer uit dat we elkaar moeten liefhebben, liefhebben, liefhebben. En hoewel het hoogste gebod was dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, is dat toch de oude wet. De oude wet gaat heel hoog, maar de Heer Jezus gaat nog hoger. In de oude wet hoefde je niet voor je vijanden te sterven. De Heer Jezus deed dat wel. Als je volgens de wet wil leven, ook uit dankbaarheid, hoewel je beseft dat je gered bent door genade en dat je zelf niets kan doen, als je dan weer terugvalt op de wet van Mozes, dan ben je met iets negatiefs bezig. En als je met iets negatiefs bezig bent, dan wordt het een hypnose. De oude wet van Mozes had met het verbod van de zonde te maken. En als je in een vuur staat, dan word je gehypnotiseerd en kan je zelfs erin vallen, bij wijze van spreken. Daarom moeten we niet teruggaan naar de wet van Mozes, we moeten vooruit en volgens de wet van de Heer Jezus leven. En dat probeert Paulus ook in Galaten uiteen te zetten. Wie heeft jullie betoverd, zegt hij tegen de Galaten, omdat ze weer besneden willen worden en allerlei zulke soort dingen. En nogmaals, het klinkt antinomiaans dat we de wet niet hoeven te houden. Maar dat, nogmaals, dat wil niet zeggen dat we wetteloos zijn. De Heer Jezus is een hogere wet, de wet van de liefde. Dat wil niet zeggen dat er geen oordeel is, want God is niet alleen liefde, maar ook licht. En je mag als kerk en als persoon in je leven heus wel beoordelen. We mogen niet oordelen, laat staan veroordelen, dat alleen God toekomt. Maar als een kerk moet je heus wel tucht uitoefenen, dat moet je met je kinderen ook. Je moet heus wel autoriteit kunnen uitoefenen en je moet heus wel een keuze mogen maken in het leven wie je vrienden zijn of wie je vrouw wordt of wat dan ook. Je mag heus wel beoordelen, maar niet oordelen. En vers 21 staat dat God er geen spijt van zal hebben dat hij de Heer Jezus heeft uitgeroepen als priester tot in alle eeuwigheid. En nogmaals, dat heb ik voorheen proberen uit te leggen, en dat is ook heel moeilijk te begrijpen, waarom zouden wij een priester nodig hebben in de eeuwigheid? Want hier gaat het om dat de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid priester is. Niet alleen op aarde, niet alleen tijdens de geschiedenis tot en met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar er staat hier tot in alle eeuwigheid. En dat is denk ik omdat God absoluut heilig is en wij relatief heilig zijn. Dat wil niet zeggen dat we zullen zondigen in de hemel en daarom een priester nodig hebben. Nee, we zullen zijn karakter hebben. Zondeloos zijn zoals de Heer Jezus. Van de Heer Jezus wordt immers ook gezegd dat hij zichzelf heiligt. De Heer Jezus was zondeloos. In hem was geen zonde. Hij deed geen zonde en hij kende de zonde niet. Dat is een mysterie. In vers 26 staat dat de Heer Jezus boven de hemelen is uitgegaan. En dat zou in dit geval kunnen betekenen dat hij boven de sterrenhemel is uitgegaan. Echter in Efeze 4 vers 10 staat dat hij boven al de hemelen is uitgegaan. Nu kan je je afvragen, hoe kan dat nou? De Heer Jezus heeft een lichaam. Hoe kan die dan boven de hemelen zijn uitgegaan? Dat er in de hemel nog lichamen zijn, dat weten we van Henoch en Elia. Maar boven de hemelen uitgaan, hoe kan dat nou? En ik denk dat dat komt omdat het vaderhuis de hoogste verblijfsplaats is voor mensen met een lichaam. De Heer Jezus is dus boven alle hemelen uitgegaan volgens Efeze 4 vers 10 om ons een plaats ook te bereiden. Maar hier in vers 26, hoger dan de hemelen, dat kan eventueel betekenen alleen maar de sterrenhemel. En dat hij naar het paradijs is gegaan, naar de derde hemel. De engelenhemel, volgens 2 Korinthe 12. En dan legt hij in vers 27 uit dat de Heer Jezus maar eenmalig het offer heeft gebracht. In het Oude Testament moest het offer steeds gebracht worden. Maar voor de Heer Jezus is dat niet nodig. Daarom is het zo erg dat in de Rooms-Katholieke Kerk het te letterlijk wordt genomen. Het avondmaal. Alsof de Heer Jezus steeds weer geofferd moet worden. Maar dat is niet waar. Het is een eenmalig offer. En dit hoofdstuk eindigt ermee dat het allemaal volmaakt is geworden. De Heer Jezus is volmaakt, het werk is volmaakt, het werk is eenmalig. En dat gedenken wij in zijn dood. En dat was dan hoofdstuk 7.